werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken. Hey, David de Vos hier. Misschien heb je wel eens een van mijn overdenkingen gehoord op Groot Nieuws Radio. Deze doe ik inmiddels al 3 jaar. En wij hebben al die overdenkingen verzameld en er een prachtig dagboek van geschreven. We hebben het de naam Sterker gegeven. 365 unieke overdenkingen voor jou, voor je gezin of als cadeau. Sterker is nu verkrijgbaar via bol.com, goandtell.nl of vragen naar in de christelijke boekenwinkel.
Kom, hoe weet ik dat ik het goede doe? Welke kant moet ik op? Doe ik wat bij me past? Iedereen heeft van tijd tot tijd deze vragen. In deze boodschap neemt Joyce de Vos je mee naar het leven van Jezus. Luister naar Werkt mijn innerlijk kompas?
Goedenavond, ik vind het echt super gaaf dat ik vanavond bij jullie ben en dat ik mijn hart met jullie mag delen. Ik ben bezig geweest al maanden met een boodschap die heel dicht bij mijn hart ligt. Waar ik vol van ben en die ik dus heel graag eruit wil laten komen. Dus dat ga ik vanavond doen. En ik ga spreken over, werkt mijn innerlijk kompas? Nou, deze vraag kun je eigenlijk in heel veel vraagstellingen, komt die terug. Want we lopen allemaal met deze vragen rond. Ikzelf, maar ik denk ook velen van jullie, lopen rond met de vraag, doe ik het wel goed? Doe ik wat God van mij vraagt? Heb ik Gods stem goed verstaan? Ik ben nu links afgeslagen, maar had ik eigenlijk rechtsaf moeten gaan? Heb ik misschien de afslag gemist? Nou ja, al deze vragen, dat zijn vragen waar we eigenlijk allemaal mee worstelen in het leven. En ik ga vanavond antwoord geven op die vraag. Ik ga thans mijn best doen, dus ik hoop dat mijn boodschap je gaat bemoedigen. Maar daarvoor ga ik jullie eerst meenemen naar Londen. Een verhaal wat ik heb meegemaakt afgelopen zomer met David, toen wij een Hillsong-conferentie bezochten. Nou, we hadden nog 1 dag over. En het leek ons leuk om het centrum van Londen te bezoeken. En David zei, ik hoef op zich niet heel veel te zien als ik maar Buckingham Palace kan bezoeken. En nou, ik ben vaker in Londen geweest, want ik heb Coller zelfs 5 of 6 keer bezocht. Dus ik was al wel eens vaker het centrum in geweest. Dus hij zei van, jij kent het, ik laat me eigenlijk gewoon vandaag een keertje door jou meenemen. Jij bent een soort van de tourleidster vandaag. Dus ik zei, nou, spannend, weet je wel. Ik denk, ik ga wel eventjes inlichtingen doen bij de receptie van het hotel. Want ik moet natuurlijk wel even laten zien dat ik dit kan. Dus ik liep naar de receptie en ik vroeg, nou, hoe kom ik vanaf dit hotel bij de dichtstbijzijnde tube, zeg maar, de underground. Zodat ik de goede pak en naar het centrum kan gaan. Nou, ze gaf mij wat uitleg. Ze zei, je moet gewoon het hotel uitlopen, weggetje naar beneden. Ik ga een keer naar links, ik ga een keer naar rechts. Op een gegeven moment zie je het Ibis Hotel. Als je het Ibis Hotel ziet, dan is het gewoon de weg naar rechts. En als je die helemaal uitloopt, dan kom je vanzelf bij de juiste opstapplaats. Dus nou, David en ik netjes alle instructies volgen. Ik leg het je af en dan, oh, yes, Ibis Hotel. Het verscheen ineens. Ik denk, yes, yes, ik ga goed. Nou, op een gegeven moment zie ik bij het Ibis Hotel dat er een weg is voor het Ibis Hotel naar rechts, maar ook na het Ibis Hotel naar rechts. Ik raak een klein beetje paniek, want ik denk, oké, ze zijn bij het Ibis Hotel naar rechts. Maar welke rechts is het dan, weet je? Is het de eerste of is het de tweede? En David die zei van, nou, het lijkt mij de eerste. Maar ik zei van, ja, ik heb toch het gevoel dat de tweede, ja, dat is echt meer mijn gevoel. Dus toen zei David van, nou, volg gewoon jouw gevoel, want ik ben met jou op reis vandaag. Pak gewoon de tweede. Dus nou, wij gingen de tweede afslag gingen volgen. Nou, je begrijpt hem al, het ging gewoon helemaal mis. Want we liepen uiteindelijk een hele doodlopende weg af. En ik moest tot de erkenning komen dat ik niet bij het juiste eind had. En hij zegt, nou, helemaal niet erg, lopen gewoon terug. En we komen terug op de plek waar we eigenlijk hadden bedacht van, nou, moeten we nou hier of het volgende? En ineens zie ik daar een heel groot bord staan boven mijn hoofd, boven ons hoofd, met de naam van de underground die we moesten hebben. Waarvan de receptionist had gezegd, die moet je hebben. Ik had nog een briefje geschreven, ik dacht van, nou, heb ik dit nou gemist? Wat stom. En ja, ik weet nog goed dat op dat moment echt, ja, alsof God tot me sprak, of dat ik echt in mijn hart ervaarde van, zo gaat het vaak ook op geestelijk vlak. He, dat we heel veel goede dingen horen. We komen in de kerk, worden opgebouwd, luisteren misschien wel naar een gave podcast. We hebben christelijke vrienden die van alles meemaken, die ons proberen te helpen en aan de hand te nemen. En hoe vaak ja, gaan we dan op een gegeven moment onze eigen zintuigen zetten we niet meer in? Hoe vaak sluiten we onze eigen ogen, sluiten we onze eigen oren? Zijn we niet meer bezig met wat we zelf kunnen, onze eigen capaciteit? En Ja, dat bracht me eigenlijk naar de Bijbel. Dat ik dacht van oké, Heer, maar als het voor ons soms zo moeilijk is om onze eigen zintuigen in te zetten, hoe deed u dat toen u nog leefde op aarde, hoe deed u dat? Hoe volgde u eigenlijk uw kompas? Maar je ziet dat de Bijbel eigenlijk vol staat met verhalen over wat Jezus deed. Hij deed van allerlei dingen in de Bijbel, daar ga ik straks ook nog op in. Maar je ziet belangrijke teksten terugkomen die eigenlijk alles zeggen over het kompas van Jezus. En de tekst die ik aan wil halen is uit Johannes 5:19, misschien dat jullie hem kennen. Daar staat, en dat zegt Jezus, de Zoon kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de Vader ziet doen. En wat de Vader doet, dat doet de Zoon op dezelfde manier. Dus hij doet van alles, maar elke keer als mensen zeggen, wat doe je eigenlijk? Waar ben je eigenlijk mee bezig? Of waarom je dat doet? Als mensen aan zijn drijfveren zitten, dan zegt hij eigenlijk elke keer, doe niet wat ik zelf wil. Ik kijk gewoon naar de Vader. Ik ben door de Vader gestuurd en ik doe eigenlijk alleen maar wat hij van mij vraagt. Meer doe ik niet. Niet meer, niet minder. En als ik daaraan denk, dan is het eigenlijk een heel natuurlijk proces wat hij eigenlijk deed, zoals hij naar de Vader keek. Zo gaat het op aarde eigenlijk niet anders. Ik weet niet of je dat zelf kent vanuit je opvoeding. Je krijgt van alles mee van je ouders. Je krijgt hele positieve eigenschappen mee. Maar er zijn ook eigenschappen waarvan je wel eens later denkt, ik zelf ook nu in mijn leven, ik denk, daarvan had ik gedacht, dat ga ik niet meenemen, weet je wel, dat ga ik me afleren. Dat is echt zo'n familiekwaaltje. Maar toch zie je zelf dingen doen waarvan je had gezegd van, dat doe ik niet. Dus het is een heel natuurlijk iets om iets over te nemen vanuit je opvoeding. Dat wat je hebt gezien je hele leven lang, dat volg je gewoon. En dat bracht me ook weer bij de gedachte van, Heer, maar als dat is, als we in het leven dus het voorbeeld moeten krijgen van hoe het moet, zeg maar, hoe je vader en moeder moet zijn, dan zou het eigenlijk gewoon niet eerlijk zijn. He, want er zijn gezinnen die, mensen die in een hele gezonde, veilige omgeving opgroeien. Maar er zijn ook mensen die gewoon een hele onveilige omgeving, waarin niks van Gods vaderhart te zien is. En vaak komt dat ook weer voort uit vaders en moeders die rugzakjes op hebben uit hun verleden. Dus dat als we het van het aardse moeten hebben, dan ja, daar hebben we eigenlijk niet zoveel aan. En zelfs ik, weet je, ik heb een gezonde opvoeding gehad. Mijn kinderen probeer ik zo goed mogelijk mee te geven wat ik heb. En toch weet ik dat zij later misschien ook weer dingen aan mij gemist hebben. Omdat ik ook, ik doe mijn best, maar ik kan niet alles geven van wat ze nodig hebben. Dat besef ik me heel goed. En dat bracht me eigenlijk op een hele toffe gedachte die ik even wil delen. Een uitspraak. God heeft geen kleinkinderen. Ik weet niet of jullie daar wel eens over na hebben gedacht. Maar ik merk dat wij heel erg door die geslachten, dat we wel eens denken in soms kleinkindgedachtes. Van, oh, ik moet het via die ontvangen. Of ik moet het via die persoon horen. Want die is een meerdere van mij. En natuurlijk hebben we leiders die ons meenemen, waar we naar op kunnen kijken. Maar ik wil zo graag, ik heb zo'n verlangen dat mensen gaan ontdekken dat God geen kleinkinderen heeft. Dat God niet via een andere persoon jou wil laten zien wie hij als vader voor jou wil zijn. Maar dat hij direct contact met jou heeft. En dat hij een direct lijntje met jou heeft. En dat stelt ons ook direct gelijk aan elkaar. Het valt al het onderscheid van hoe we als gezinnen misschien niet hebben meegekregen wat we nodig hadden, valt helemaal weg. We komen allemaal op één punt staan. Dat is, we zijn allemaal kinderen van God. En dat geldt ook voor mijn eigen kinderen, tegen wie ik wel eens zeg, je bent niet mijn kind, je bent een kind van God, weet je wel. Maar ik mag voor jou zorgen. En dat vind ik zo tof om te doen. En dat realiseer ik me. En dat neemt ook soms een stuk verantwoording bij me weg, omdat ik weet dat God de Vader voor hun zorgt, zeg maar. Ik vind het zo mooi om te zien in de Bijbel, te zien dat Jezus eigenlijk alle eigenschappen van God zichtbaar maakt op aarde. En dat zien we ook in Johannes 17, vers 6, waar Jezus zegt, I spelled out your character in detail to the men and women you gave me. Ik lees het even voor uit de Message, omdat hij hier zo mooi zegt, ik heb tot in de treuren heb ik laten zien uw karakter, door de Bijbel heen heb ik laten zien hoe uw karakter is. Nou, wat was een karakter? Je ziet in de Bijbel Jezus heel veel dingen doen. En daar ga ik jullie wat van voorlezen. De eigenschappen van Jezus. Hij was een sterke leider, een visionair. Hij was een herder, een evangelist, leraar. Hij was profetisch, hij had grote mensenkennis. Hij had gaven van genezing, gaven van bevrijding. Hij had hart voor weduwe en wezen, hij had hart voor kinderen. Hij was een bruggenbouwer, hij ging voor eenheid en verbinding. Hij was een sterke communicator, hij had geest van onderscheiding. Voorziener in nood, gepassioneerd over het hart, liefde voor de waarheid. Hij was een sterke bidder en aanbidder. Vol van Gods genade, passie voor gerechtigheid, aangetrokken tot gebrokenheid. Hij had bovennatuurlijke wijsheid en heel veel liefde voor zijn hemelse vader. Nou, dit zijn even dingen die ik zo uit de Bijbel heb gepakt, waarvan ik denk, dit zie ik eigenlijk allemaal terug als ik naar het karakter van Jezus kijk.
En toen dacht ik van, hoe vaak willen wij niet als Jezus zijn? Hè? Dat is denk ik, ik wil echt als Jezus zijn. En dan vraag ik me af, en die vraag wil ik eigenlijk nu ook bij jullie neerleggen. Heb je wel eens één iemand gezien in jouw kerk of omgeving, een christen, die al deze eigenschappen heeft, die ik zojuist heb opgenoemd? Eén iemand die al deze eigenschappen bezit en er geen één mist. Iemand? Nee, hè? Nee, nou ja, dan sluit ik me ook helemaal aan, want ik heb die persoon ook nog nooit ontdekt. Weet je, het mooie is, Jezus heeft het hele karakterpakketje van God aan ons laten zien toen hij hier op aarde rondliep. Maar vervolgens heeft God er wel voor gekozen om zijn geest uit te storten op alle vlees. Dus niet te zeggen van, nou, zo deed Jezus het. Ik ga jullie allemaal volledige Jezuspakketjes geven en zo gaan jullie over de aarde. Maar het leuke, maar soms ook het mindere, is dat hij als het ware het karakter wat hij heeft laten zien door Jezus, heeft hij in allemaal stukjes als het ware geknipt of gescheurd en zo, zo over de aarde gedaan. En jij hebt iets van het een gehad en jij hebt iets van het ander gehad. En ze hebben allemaal wat. En dat is super mooi als je het zo bedenkt. Van, hè, we hebben allemaal wat. We zijn allemaal raar. En toch zijn we broertjes en zusjes. Maar dat maakt ook wel eens moeilijk. Want dat zorgt ook wel eens voor dat we in oordeel en veroordeling terechtkomen. Want hey, ik vind dat jij eigenlijk toch iets te veel over de genade spreekt. Of ik vind dat jij eigenlijk te veel met profetie bezig bent. Ik vind eigenlijk dat er te weinig over Israël wordt gesproken. Of over het hart. Of over weduwe en wezen. Weet je, hoe vaak is die onderlinge strijd er niet? Omdat we gewoon zo bezig zijn met ons eigen ding waar we zelf vol van zijn. En iemand anders waar hij of zij vol van is. En we denken dat we ongelijk hebben. Maar het is gewoon puur het verschil waarmee we zijn. Wat ik mooi vind aan de Bijbel is om te zien dat eigenlijk Jezus helemaal niet bezig was met waar anderen mee bezig waren. Als je ziet, hij was gewoon volledig met zijn missie bezig. Hij liet zich eigenlijk door niemand en niets gek maken. Hij deed gewoon zijn ding. En als het zo af en toe mensen hem aanstoot namen, dan kon hij daar ook gewoon op een krachtige manier op terugreageren zonder twijfelen aan wat hij daar eigenlijk aan het doen was op aarde. En dat vind ik super mooi aan hem. En dat werd ook al geprofeteerd over hem in Jesaja 49, vers 8. Want daar staat al, en dat gaat over Jezus, ik formeer en gebruik jou om de mensen opnieuw met mij te verbinden. Dat was de missie van Jezus. En ik geloof ook dat dat de missie is die wij allemaal hebben. Misschien ben jij profetisch. Misschien heb jij iets voor kinderen. Misschien heb jij iets met genade. Maar wat je ook brengt, waar je hart ook harder van gaat kloppen, zorg ervoor dat het mensen in aanraking brengt met Jezus. Dat het de struikelblokken uit de weg haalt. Dat jij de weg baant voor mensen om bij Jezus en bij de Vader te komen. Dat is uiteindelijk allemaal onze missie. Uiteindelijk hebben we wel een gezamenlijke taak, maar we doen het allemaal op onze eigen manier met de passie die God ons gegeven heeft. Het enige waar Jezus zich boos over kon maken, en dat hoorden we net ook al even in Davids boodschap, is inderdaad als we bezig zijn met de buitenkant, het allemaal heel mooi te laten uitzien, maar niet aan de binnenkant bezig zijn. En nog een ding is dat we inderdaad struikelblokken neerleggen. Dat lees je in Matteüs 23. Daar staat vers 13 en 14. Jullie zijn hopeloos schriftgeleerden en fariseërs. Fraudeurs, jullie leven zijn struikelblokken naar Gods koninkrijk. Eigenlijk zodra mensen een struikelblok neerzetten, dat is wanneer Jezus gefrustreerd wordt. Want dan heeft hij zoiets van, kom op, de weg is vrij. Je mag gewoon, iedereen mag bij de Vader komen. Dus zorg gewoon voor dat je missie is, wat jouw gave of talent ook is. Mensen mogen bij God de Vader komen. En ieder van ons heeft iets in handen gekregen om die weg vrij te maken naar de Vader. En zet het daarvoor goed in. Een tijdje terug ben ik met mijn oude gezinsformatie, of hoe zeg ik dat goed? Ik ben met mijn zus en drie broertjes heb ik. En mijn beide ouders een weekendje weg geweest. Mijn ouders zijn dit jaar 40 jaar getrouwd en het leek ons leuk om ze te verrassen. Even een weekendje, weet je wel, saunaatje, uit eten, ontbijten. En het kwam zo uit dat we echt gewoon met z'n zeven, eigenlijk zoals we vroeger in één huis hebben geleefd, om gewoon weer een keer bij elkaar te zijn. En dat was heel leuk, maar ook een beetje weird, weet je wel. Bij elkaar op de slaapkamer, 's avonds chips eten, met z'n zeven op een bed liggen, televisie kijken. En echt een beetje zo van, hey, dat is van als van ouds. En ik merkte, kijk, ik ben zelf inmiddels 38... dat we hebben eigenlijk allemaal zo ons eigen leven opgebouwd. Ik zie mijn broers en zussen helemaal niet zo heel erg veel. Ik heb echt mijn eigen leven. En ik merk ook aan zo'n weekend, weet je, iedereen heeft zijn eigen kinderen, zijn eigen opvoeding, opleiding nog waar je misschien mee bezig bent, banen. Dus iedereen is eigenlijk op zijn eigen vlak bezig. Maar het was zo mooi om te merken van, hé, we zijn samen. Je voelt toch van, je komt uit één vader, zeg maar. Je komt uit één gezin. En dat, dan zijn alle verschillen vallen dan gewoon even weg. Die eenheid die je voelt, zeg maar. En daarna hebben we ook veelvuldig een foto gedeeld op Facebook en op Instagram. En iedereen die postte wat. En er werd echt veelvuldig, werd dat geliked, maar ook op gereageerd. En ik merkte gewoon dat mensen zoiets hadden van, wat gaaf dat jullie, weet je, de eenheid spat er nog steeds vanaf. Ook al weet iedereen van ons van, we zijn al uit elkaar, we hebben al onze eigen levens. Gewoon dat jullie dit gewoon nog leuk kunnen vinden samen, zeg maar, weet je zo. En toen, ja, dat deed me dus denken aan ook de wereld en hoe de kerk vandaag de dag is, weet je. Ik zit niet met mijn gezinsformatie, maar dat is wel hoe God het bedoeld heeft dat we als gemeente en als christenen met elkaar omgaan. Is dat we broers en zussen zijn, dat we ondanks de verschillen, hè, dat je iets anders hebt wat je tof vindt of je niet helemaal kan invinden of mee eens bent met de ander, is dat je wel gewoon naar de wereld laat zien, wij kunnen één zijn, wij kunnen één blok vormen. En wij zijn gewoon één blok en dat is ook wat je terugleest in Johannes 17, vers 21, als er één verlangen is wat God de Vader, maar ook Jezus heeft, dan zeggen ze, laat hen allen één zijn, Vader, zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, omdat de wereld gelooft dat u mij gezonden heeft. Dat is gewoon het verlangen van God, dat de wereld, ondanks de verschillen, gaat zien dat wij als christenen, als gelovigen, als mensen die begrijpen hoe Jezus en God in elkaar zit, dat wij als één blok naar buiten kunnen zijn en voor elkaar op kunnen komen en weten dat we elkaar nodig hebben om iets van God te laten zien, zeg maar zo. Nou, het is leuk. Ik heb afgelopen week deze boodschap mogen brengen en dat heb ik geprobeerd een beetje wat meer visueel te maken door een Ajax-vlag te gebruiken die ik eventjes liet zien in de zaal. Nou, waarom een Ajax-vlag? Want wij zijn voor Feyenoord thuis. althans, mijn mannen zijn voor Feyenoord. Ik hou niet eens van voetbal. Maar als je familie voor Feyenoord is, dan ben je automatisch ook voor Feyenoord. Dus wij zijn voor Feyenoord. En dus had ik een Ajax-vlag meegenomen. En de reden was dat ik hem in 4 stukken moest knippen. En dat wilde ik niet doen waar mijn zoon bij was. Maar het voorbeeld was wel heel erg mooi. Het ging om het idee dat als je voor Ajax bent, dan wil je dat iedereen het liefst voor Ajax is. Dan wil je dat iedereen dat Ajax-logo ziet, kent. Weet je wel, dat Ajax gezien wordt, zeg maar. En ik heb vervolgens die vlag, zeg maar, in 4 stukken geknipt. En gezegd, nou, kom op, bekend kleur, weet je wel. Ben je voor Ajax? Wil je dat iedereen voor Ajax gaat? Laat het even weten. Ik heb toen eigenlijk die 4 stukken heb ik uitgedeeld in de zaal. En vervolgens heb ik gezegd van, weet je, eigenlijk is het heel belangrijk dat die vlag weer heel wordt. Maar hoe gaan jullie dat doen? Misschien is het een idee als jullie op het podium komen en proberen die vlag weer een beetje bij elkaar te brengen, zodat dat Ajax-logo weer zichtbaar wordt. En het leuke was dat ze inderdaad, er kwam een oudere man, maar ook jongere jongen, zeg maar, naar voren, 4 jongens. Die allemaal naar voren en stonden een beetje te klungelen en een beetje zo ongemakkelijk tegen elkaar aan. Maar uiteindelijk was daar weer dat Ajax-logo, zeg maar. En toen zei ik, er zijn 3 dingen belangrijk aan dit experiment, zoals ik het noemde in de zaal. Het eerste ding is belangrijk, is dat je van je plek afkomt. Want op het moment dat je blijft zitten met je eigen stukje en denkt, dit is het, ik ben helemaal vol van mijn boodschap, ik ben helemaal vol van waar God mijn hart mee heeft gevuld, dan ben je zo gauw geneigd om op je eigen plekje te zitten en te denken, het zit hier eigenlijk wel goed en het draait hier om. Dus het belangrijke is om dan van je eigen plek af te komen en naar een plek te komen waar je zichtbaar bent, waar je kan gaan samenwerken met andere mensen. En vervolgens staat er misschien iemand waarvan je denkt, nou, daar heb ik het eigenlijk niet zo heel erg mee. Of met dat topic, dat vind ik eigenlijk niet zo heel, heel tof. Maar vervolgens moet je daar heel dichtbij in de buurt gaan staan, hè? Een beetje ongemakkelijk. En uiteindelijk neem je je plekje in. Punt 2, wat belangrijk is dat je je eigen stukje meeneemt. Heel veel mensen gaandeweg in hun leven horen ze zoveel geluiden van andere mensen die dingen doen. En denken ze van, oh, ik moet misschien toch iets meer van dat gaan doen. Ik zal dat wat ik zelf zo tof vind, laat ik maar zitten. Ik ga toch maar doen wat die ander doet. En dan neem je uiteindelijk misschien hetzelfde stukje mee als die ander. En wat krijg je dan? Geen Ajax-logo. En dus ook niet dat God zichtbaar wordt. Het derde wat belangrijk is dat je niet jouw stukje op een ander gaat aandringen. Je gaat zeggen, hey, kijk eens, dit stukje is veel mooier. Neem dit stukje. Lever dat in, joh. Neem dit stukje. Ook dan wordt het Ajax-logo en God niet zichtbaar in deze wereld. En zo maakte ik het even heel visueel, dat het heel belangrijk is dat je eigen stukje in de handen houdt wat God jou heeft gegeven. En dat je innerlijk kompas vindt en voelt en daar ook naar op zoek gaat. Ondanks de geluiden die je soms hoort waarvan je denkt, oh, maar het is voor mij nu comfortabeler om mee te gaan met dat geluid. Want op dat moment, als je dat doet, dat voelt misschien heel comfortabel, maar dan maken we niet compleet zichtbaar zoals God het bedoeld heeft. Dat we zichtbaar zijn in deze wereld. En ik als persoon, mijn hart gaat heel erg uit naar die bruggenbouwer, naar eenheid, naar het vaderhart van God. Als ik het net over al die eigenschappen van Jezus heb, dan zijn er op 3 punten waarvan ik denk, ja, alles wat ik doe, of ik nou zing of schrijf of iets deel hier, ik wil gewoon een brug slaan tussen God en mensen. En daar word ik heel blij van als ik dat zie gebeuren in een kerk of in een omgeving. Maar ik word ook boos als ik het niet zie gebeuren of als ik zie dat dat misgaat. Boos zijn is niet altijd verkeerd, zoals David al zei. Boos zijn is ook dat je komt bij dat gevoel van, dat je weet van, dat is iets, een stukje van mij. Dat is iets waar ik iets in kan betekenen. Het kan heel goed zijn als je voelt van, hé, ik maak me hier druk om. Want waarschijnlijk mist iets, omdat jij het nog niet doet, zeg maar. Dus dat vind ik zo tof. Ik wil je zo aan het einde van mijn boodschap echt aanmoedigen om je een kind te weten van je hemelse vader. Dat is zo belangrijk. En dicht te blijven bij wie je bent. Ik vind het zo mooi als Jezus 12 jaar is, in de tempel staat en zijn ouders op zoek zijn naar hem. En eigenlijk al dagen op zoek zijn naar hem en uiteindelijk hem vinden in de tempel. Zijn ze heel gefrustreerd van waar was je nou? Weet je wel, waarom heb je ons alleen gelaten? En dan Jezus antwoordt. Hij verontschuldigt zich niet of zegt van, oh sorry, jullie hebben zo zorgen gemaakt om mij. Ik ga het goed maken. Ik ga de hele week afwassen of zo. Nee, hij antwoordt echt een heel raak antwoord. Hij zegt, weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? En als er iets is maar wat mijn gebed is voor mezelf, maar ook voor jullie, is dat je op het punt dat je het moeilijk krijgt, dat je voelt van, hey, ik moet een bepaalde kant op gaan, maar ik vind het moeilijk, is om die woorden van Jezus te herhalen die hij al op 12-jarige leeftijd kon uitspreken tegen zijn ouders. En soms moet je het ook in het natuurlijke doen. Want zit je soms in een bepaalde situatie die je meegekregen, die je probeerde aan te klampen vanuit het verleden, van ja, maar ik heb het zo meegekregen, ik kom niet meer uit die systemen. Dan mag je God en jezelf en de mensen om je heen herinneren. Weet je niet dat ik bezig moet zijn met de dingen van mijn vader? Amen?
Amen.
Amen.
Dat was hem alweer. We hopen dat je hebt genoten en zijn benieuwd naar je reactie op info@goandtell.nl. Luister volgende week weer. Tot die tijd kun je ons altijd volgen via de bekende mediakanalen en natuurlijk onze site goandtell.nl.